Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ja, voor je begint met luisteren, eerst nog snel even dit. Ik ben Mark Beekhuis.
Hallo, ik ben Sophie van Leeuwen.
Hallo, ik ben Laurens Boven.
En samen maken wij elke vrijdag Nieuwsroom Den Haag. Dat is een politiek weekoverzicht en Laurens en Sophie geven je een kijkje achter de schermen. Dus misschien vind je dat ook interessant. Je vindt Nieuwsroom Den Haag in de BNR-app, op bnr.nl en in je favoriete podcast-app. Dat was wel snel genoeg, hè?
Welkom bij de Ben Tichelaar-podcast bij BNR, de wekelijkse podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we nieuwe tips en inzichten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is hoogleraar psychologie Stefan van der Stichel.
Goeiedag.
Ja, fijn dat je er bent. Even een paar biografische gegevens. Je bent hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht.
Ja, dat is correct. Ja.
Wat is nou het verschil tussen gewone psychologie en cognitieve psychologie?
Bij psychologie is het natuurlijk heel breed. Je kunt denken aan klinische psychologie en je kunt denken aan de arbeidsorganisatie en sociale psychologie. In de cognitieve psychologie richten we op het basale functioneren dat eigenlijk bij iedereen grotendeels hetzelfde is. Dus hoe werkt geheugen, Hoe werkt aandacht? De basale cognitieve functies waar wij het dan over hebben.
Oké, en jouw specialisme is aandacht, hè?
Absoluut.
Ja. Aandacht. Hoe we onze aandacht verdelen, hoe dingen onze aandacht trekken. Naast je wetenschappelijke werk schrijf je daar ook populair wetenschappelijke boeken over. Onder meer Zo werkt aandacht en Concentratie. Die zijn ook beide in andere landen verschenen. Hè? Hoeveel landen eigenlijk, moet ik me daarbij voorstellen?
Sowieso bij MIT Press. En dan daarna heel langzamerhand komen er andere landen. Dus we zijn China en Rusland bezig met beide boeken.
Wauw.
Dus dat is heel grappig. Hij komt straks in het Chinees uit. Daar kun je zelf absoluut niet controleren wat erin staat. Dat vind ik wel heel spannend. Maar ja. Dus inderdaad, hij doet het goed. Internationaal.
Ontzettend leuk. Ja. En MIT Press, prestigieuze universiteit, MIT. En als die het uitgeven, dan zijn er natuurlijk andere mensen in de wereld die zeggen, dat moeten we hebben, wat die van de Sichel allemaal schrijft.
Dat is leuk om te merken, ja.
Ja, geweldig. En binnenkort verschijnt dan je nieuwe boek, Grip op je aandacht.
Ja.
Want dat zijn hele praktische tips en daar gaan we vandaag ook over hebben, denk ik.
Ja, nou, kom maar op.
Ja, kom maar op. Goed. Eerste vraag die ik altijd heel belangrijk vind, zeker aan mensen die onderzoek doen, do you eat your own dog food? Wat heb je nou geleerd of ontdekt waarvan je zegt, kijk, dat ben ik zelf ook gaan gebruiken?
Ja, ik doe onderzoek naar aandacht, maar ook naar de waarneming. Dus wat pikken we op uit de wereld om ons heen?
Ja.
En mijn belangrijkste eye-opener, om even een flauwe woordgrap te maken, is dat iedereen zijn aandacht op andere dingen legt. En aandacht bepaalt uiteindelijk wat je meekrijgt. Dus iedereen neemt de wereld op een bepaalde manier anders waar.
Ja.
En dat klinkt heel theoretisch, maar als je erover nadenkt, legt het eigenlijk uit waar verschillen in opinie vandaan komen. Waarom twee mensen in dezelfde ruimte kunnen zijn en compleet andere dingen kunnen waarnemen.
Ja, wij zitten hier nu op dit moment, dus even heel concreet. We zitten nu op dit moment in een studio in Amsterdam. We zijn aan het praten, maar we zien eigenlijk hele verschillende dingen.
Ja, we zullen allebei andere dingen uit deze ruimte oppikken. Jij komt hier vaker, ik niet. En je hebt andere ervaringen. En als je informatie aan mensen wilt overbrengen, als dat nou als reclamemaker is of als docent, moet je heel erg goed realiseren dat jouw waarneming heel anders kan zijn dan de waarneming van een ander. En ik zie zo vaak dat mis gaat.
Ja, dus het hele idee dat je ook zomaar even in iemand anders kunt verplaatsen, dat is dan misschien ook wel een beetje
niet overdreven. Je hebt absoluut niet zomaar. Je zult echt heel veel van die persoon moeten weten. En dan nog kun je het nooit helemaal zeker weten, maar om een benadering te komen van hoe neemt diegene de wereld waar. Ik zat laatst in een taxi in Amerika en ik zat naast een taxichauffeur en ik probeerde een gesprek aan te knopen.
Ja.
En ik merkte dat wij zo ontzettend verschillend naar de wereld keken.
Okay.
Er was geen common ground.
Waar probeerde je over te praten?
Het ging over politiek.
Over politiek, dat helpt dan niet met de Amerikaan.
Hij keek zo anders naar de wereld dan ik. En toen dacht ik, ik onderzoek naar de waarneming, dat generaliseert daardoor naar alles. Weet je, aandacht bepaalt wat je oppikt. En als jij aandacht laat beïnvloeden door fake news, misschien ik wel, hij wel, weet ik niet achteraf. Weet je, dan heb je andere informatie. Ja. En op een gegeven moment is het gewoon de afstand te groot. En ik denk dat heel veel mensen dat die met klanten werken, dat ook wel merken.
Dus je zegt een belangrijk inzicht voor jou, ook uit je eigen werk, is dat geen twee mensen zien de wereld op dezelfde manier.
Nee, we pikken allemaal andere dingen op. En dat bepaalt ook hoe je welk gedrag je vertoont. Ja, en dus ook als je informatie wilt overbrengen, dan moet je dus proberen iemands aandacht te grijpen.
Precies, ja.
En dat is dus de last. Mensen zeggen wel eens, kun je me nu vertellen hoe ik iemands aandacht grijp? Ja, was het allemaal maar zo makkelijk?
Ja.
Uiteindelijk is de sleutel sleutel toch. Probeer de ander heel goed te begrijpen. En natuurlijk dingen zoals marktonderzoek en doelgroeponderzoek.
Ja.
Neem dat heel serieus. En neem de mens niet op het laatste moment. Ik zie dat vaak in nieuwe gebouwen. Weet je, een architect weet natuurlijk precies waar bepaalde ruimtes zijn. Want hij heeft dat gebouw zelf ontworpen. En dan gaat hij open en dan komen nieuwe mensen binnen. En dan weten ze de wc niet te vinden.
Ja.
Want die is dan goed verstopt.
Ja.
Dan dachten nou worden de bordjes opgehangen. Want niemand kan er de weg meer
vinden. En zo verandert dat gebouw. Dan wordt het een stuk minder mooi dan bedacht was. Maar nog even terug dan.
Ja.
Het zelf toepassen van dit soort kennis. Je geeft les aan studenten bijvoorbeeld. Aan de Universiteit Utrecht. Op wat voor manier maak je hier dan gebruik van dit inzicht? In bijvoorbeeld het lesgeven?
Nou ja, kijk. Ik weet dat als ik iets uitleg. Dat ik het voor de 100ste keer uitleg. Maar die studenten voor de allereerste keer horen.
Ja.
Dus ik probeer me altijd te realiseren. Wie zit er tegenover me? En wat is een achtergrondkennis? En ik moet niet ervan uitgaan. Omdat ik het al heel goed weet. Dat de ander het ook simpeler kan opvatten. En heel vaak hoor ik onder collega's van, nou ja, het lijkt alsof ze steeds minder weten. Dan denk ik, nee, volgens mij weet jij meer.
Jij weet steeds meer. Ja precies.
En dat maakt die afstand groot. Dus ik probeer altijd terug te denken van, hoe klein is deze afstand? En hoe maak ik de afstand zo klein mogelijk?
Ik heb wel eens gehoord dat sommige mensen die zeggen dat je, als je dan iets wilt overbrengen aan een ander, dus je wilt bijvoorbeeld lesgeven of je wilt een bepaald inzicht overdragen, bijvoorbeeld ook in een bedrijf naar collega's toe, dat je als het ware het gevoel van toen jij het voor de eerste keer ontdekte moet terughalen en misschien soms wel moet spelen hoe dat was.
Ja. Nou ja, precies dat inderdaad. Ja. En ook elke keer weer je fascinatie overbrengen. Zodat de ander ook jou kan begrijpen.
Ja.
Dus ik leg heel vaak uit dat om proberen op een manier uit te leggen. Zodat de student ook snapt. Ik snap waarom deze man hier zijn leven aan wil besteden.
Ja, precies. Ja. Interessant. Ja. Leuk hoe je dat ook zelf toepast. Nou, we zijn al bezig met het onderwerp aandacht. Daar gaan we het ook over hebben. Waarom zoveel aandacht voor aandacht? Waarom fascineert jou dat zo enorm? Dat je dus je wetenschappelijke loopbaan zeg maar daarop gericht hebt.
Ja, letterlijk je kijk op de wereld. En ook omdat het maar een hele beperkte resource is. We hebben maar een hele beperkte hoeveelheid aandacht tot onze beschikking. En dat betekent dat je aandacht goed moet besteden.
Ja.
Dat betekent dat er ook continu gehandeld wordt in je aandacht. Hè? Dat iedereen bezig is om proberen je aandacht te grijpen.
Ja.
Je kunt niet zomaar een bordje ophangen ervan uitgaan dat mensen het wel zullen oppikken. Daar moet je dus de psychologie achter begrijpen.
Ja.
En dat vind ik heel interessant. Van waar kijken mensen naar? Wat pikken ze op? En hoe kun je dat dus ook op een bepaalde manier beïnvloeden? Hè, for good, dat je ook op de juiste manier de aandacht inzet om informatie over te kunnen brengen.
Ja.
En ik heb altijd het idee dat de sleutel is naar misschien wel een succesvolle samenleving. Ik bedoel, heel veel mensen hebben ook met concentratieklachten te maken en klagen over dat ze hun aandacht niet goed kunnen besteden. Op het moment dat je de term aandacht laat vallen, dan gaat het toch bij heel veel mensen heel veel open.
Ja.
En pas een soort bewustwording van hoe aandacht werkt is uiteindelijk ook een sleutel tot succesvol leiderschap en kennis kunnen overdragen. Want je moet je aandacht goed besteden. Uiteindelijk is aandacht wat je dagelijks besteedt. En dat op de juiste manier besteden is toch een sleutel tot succes.
Ja, dus het gaat over mensen die zelf hun aandacht aan de juiste dingen moeten besteden. Daar kan ik iets van leren. Maar aan de andere kant, als ik bijvoorbeeld andere mensen wil proberen te beïnvloeden of mee te krijgen in mijn verhaal, dan moet ik er ook iets van weten.
Ja.
Je zegt, aandacht is een hele gelimiteerde resource. We hebben er eigenlijk maar heel weinig van. Kan je daar een cijfer op plakken? Wordt heel vaak gezegd dat er heel veel binnenkomt, zal ik maar zeggen, via de zintuigen. En slechts een deel daarvan kan aandachtig worden verwerkt. En dan zie je allerlei cijfers voorbij komen. Maar ik ga het nou aan jou vragen. Maar jij weet er echt iets van.
Ja, daar kun je geen cijfer op plakken.
Kun je geen cijfer op plakken?
En mensen die er cijfers op plakken, ik weet niet waar ze het op baseren.
Ja.
En dat zie je heel vaak, dat soort cijfers. Ja. Bijvoorbeeld de Pomodori-techniek, dat je dan 25 minuten lang die kookwekker moet zetten.
Oh ja, ja.
En dan ga je achterhalen waar die 25 minuten vandaan komt. En dan is dat gewoon verzonnen. Dat we een concentratiespanne zouden hebben dan korter is dan die van een goudvis. Die is ook heel populair. Die is ook nergens op gebaseerd. Weet je, iedereen is verschillend. En dat soort getallen, daar zou je nooit de samenleving als geheel mee kunnen kenmerken. We weten het niet. Als je ervan uitgaat dat je dagelijks gebombardeerd wordt met een enorme hoeveelheid informatie.
Ja.
Het is maar net waar je aandacht op richt. Als jij je aandacht op een boek richt. Je zit op Utrecht Centraal. Dan negeer je dus heel erg veel. Alle prikkels om je heen.
Precies.
Zowel als je in een stil bos zitten lezen, dan hoef je maar een stuk minder te negeren. Dus het is heel erg afhankelijk van de situatie.
Okay.
Maar het is absoluut beperkt. En je beperking is hoe lang je wakker blijft. Dat is je tijd.
Ja.
Maar hoeveel je negeert dan in die tijd, is heel erg afhankelijk van de situatie.
Ja, maar het is wel een mooi voorbeeld dat je dus geeft. Sowieso geldt dus dat je altijd een hele hoop negeert. Ja. En je negeert waarschijnlijk in de meeste gevallen veel meer dan waar je aandacht aan besteedt.
Zeker, en dat moet ook wel. Kijk, wij zitten nu in Amsterdam. Als je er buiten kijkt, er zijn zoveel prikkels. Ja. Maar ook als je in de supermarkt nu aan loopt en je luistert deze podcast daar. Realiseer je even hoeveel prikkels er op dit moment om je heen zijn. Als je alles dat zou moeten verwerken. Als je van elk prijskaartje weet hoeveel het kost. Als je van elk verpakking weet wat de ingrediënten daarvan zijn. Dan zou je hoofd exploderen.
Ja.
Dus het brein heeft een hele efficiënte manier om alleen maar te verwerken wat voor jou belangrijk is op dat moment.
Ja.
En dat kan dus ook bijvoorbeeld abrupt verschijnende informatie zijn. Dus je zit in de auto, ineens rent er iemand over. Dat grijpt hopelijk automatisch de aandacht. Dus je hebt gelukkig wel een systeem wat de wereld in de gaten houdt. En op het moment dat de aandacht echt nodig is, dan wordt de aandacht automatisch gegrepen.
Maar
dat zijn dus
benieuwd.
Ook je notificaties. Ja. En dat zijn dus ook dit e-mailberichtje maak van hetzelfde principe gebruik. Dat zijn de reflexen die automatisch gaan inbreken.
Ja, en de mensen die daar zeg maar op ontwerpen, die zijn er natuurlijk in getraind. Die weten heel goed wat daarin werkt en wat er niet in werkt. Ja. Ja. Nog even een stapje teruggeven. Er komt dus ontzettend veel op je af. En is het nou zo zeg maar dat je brein zo werkt dat je dan heel veel gaat onderdrukken, wegdrukt? Of is het zo dat je brein als het ware een soort schijnwerper op een paar dingen richt? En dat je als het ware de rest sowieso niet binnenkrijgt of zo?
Ja, aandacht wordt vaak vergeleken met een spotlight of attention. Dus een soort kijker die ergens op gericht is. En dat wordt eruit gelicht.
Ja.
En de rest van de informatie wordt genegeerd.
Ja.
En die spotlight.
En dat negeren, is dat dan een actief proces? Dat het brein als het ware actief iets aan terzijde schuift? Of hoef je daar eigenlijk geen energie aan te besteden? Hoe moet ik dat zien?
Dat kost energie. Dus het kost energie om bijvoorbeeld die spotlight ergens op gericht te houden. Dat is wel afhankelijk van de situatie. Stel dat er heel veel afleidingen zijn, dan is het natuurlijk veel lastiger. Er zijn veel prikkels. Dan is het veel lastiger om je spotlight ergens op vast te houden dan op het moment dat je in een rustige ruimte zit. Dus in een drukke ruimte, bijvoorbeeld een kantoortuin, zal het moeilijker zijn om die spotlight langere tijd op iets te richten.
Ja.
Omdat je de hele tijd kleine prikkeltjes aan het onderdrukken bent.
Okay.
En dat kost mentale energie.
Okay, en
dus die omgeving maakt heel veel uit.
En dat onderdrukken, gaat dat voor het belangrijkste gedeelte onbewust? Of gaat dat bewust? Moet je daar ook echt...
Ja, bewust-onbewust label is lastig om erop te plakken.
Ja.
Want dat is iets wat eigenlijk per definitie moet. Als je ergens je aandacht op richt, betekent het per definitie dat je de rest moet onderdrukken.
Precies.
En de mate waarin dat gaat, wordt bepaald door de sterkte van hetgeen dat je moet onderdrukken. Het richten van de aandacht kan natuurlijk automatisch en bewust zijn.
Ja.
Heel veel mensen richten nu bewust hun aandacht op deze auditieve stroom. Maar het kan ook zijn dat als er nu iets gebeurt, dat het automatisch de aandacht grijpt.
Ja,
daar heb je geen controle over. En dat zou je dan onbewust kunnen noemen.
Ja, precies. Dat het over de wegrennende kind.
Ja.
En als het ware, zeg maar, je brein dat voortdurend wel de omgeving in de gaten houdt. Zegt, hey, wacht even, hier moeten we de aandacht nu. De spotlight moet daar nu op gericht worden.
Ja, dus heel veel mensen zeggen, ik wil niet zo vaak afgeleid worden. Ja, eigenlijk wil je dat wel. Want dat staat je in staat om ergens aan te komen. Dat hebben we nodig. We hebben die reflexen nodig.
Okay.
Alleen het probleem is vaak dat we ons vaak omringen door situaties waarin er prikkels zijn die automatisch de aandacht grijpen, waarbij dat niet zo relevant is.
Precies.
En dan hebben we het weer over de notificaties en over pratende collega's en dat soort dingen.
Ja, ja. Oh, dat waanzinnig interessant. Dus dat is even waarom zoveel aandacht voor aandacht en hoe werkt aandacht dan? Hebben we al een paar dingetjes over besproken met elkaar. En dan zeg je eigenlijk ook, er zijn best een hele hoop dingen die niet relevant zijn, waar je aandacht toch naar uitgaat. En dat is omdat er dus gebruik wordt gemaakt van die reflex die normaliter heel productief is voor ons. Maar in dit geval wordt er gebruik van gemaakt, bijvoorbeeld door ontwikkelaars van apps, reclamemakers, mensen die je proberen te beïnvloeden. Soms ook gewoon omdat ze daar zelf beter van worden.
Ja. En dat kun je niet onderscheiden. Ik bedoel, je weet niet of die prikkel die nu ineens opkomt, of dat een overstekend kind is, of dat een notificatie van je e-mail is. Ik bedoel, daar heb je aandacht voor nodig, maar die aandacht wordt er automatisch gegrepen. Dus je kan dat niet uit of aanzetten. Dat staat altijd aan.
Ja.
En wat je moet doen is situatie zo inrichten, in een ideale wereld, dat je alleen laat afleiden door dingen die relevant zijn.
Okay.
Die afleidingen die gaan er zijn.
Ja, ja. Nou, ben ik wel even benieuwd. Gaan we even terug naar je eigen situatie.
Ja.
Als je dan hier echt goed over nadenkt, je weet hoe het werkt. Wat zijn dan manieren om te zorgen, bijvoorbeeld, hoe zorgt Stefan van der Stichel dat hij zijn werk afkrijgt?
Ja, Stefan van der Stichel zorgt dat hij zijn werk afkrijgt door zich periodes af te sluiten. En door ervoor te zorgen dat hij dan niet bereikbaar is. En dat in ieder geval zijn omgeving wel weet dat hij op een bepaalde manier bereikbaar is, maar de rest eigenlijk niet. Dus ik communiceer mijn onbereikbaarheid. Ik let heel erg op mijn notificaties. En ik gebruik bijzonder...
Wat bedoel je? Ik let heel erg op mijn notificaties. Je hebt er heel veel uitgezet.
Ik heb heel veel uitgezet. En ik zit amper op sociale media. En dat zeggen mensen, dat is toch onhandig wat je boeken te verkopen. En ik, weet je, LinkedIn, sorry, ik doe er niet aan mee. Twitter, sorry, ik doe er niet aan mee.
Ja.
Ik heb mijn website, mensen kunnen me bereiken. En misschien mis ik iets, maar ik weet niet of het waard is.
Grappig. Ja, er zitten natuurlijk verschillende kanten aan aandachtsmanagement. Een van de dingen is dat je zorgt dat je eigen aandacht, die schaarse resource, kunt gebruiken voor dingen die je relevant vindt. Wetenschappelijk onderzoek, nieuwe boeken schrijven wellicht ook. Af en toe een podcast daar toch te gast zijn. Heel fijn, dankjewel. Maar aan de andere kant moet je toch ook zorgen dat jij de aandacht van andere mensen wel trekt om jouw boodschap kwijt, ja, te kunnen.
Ja, daar heb ik een hele goede uitgever voor. Ja, ik wil...
Die moet dat doen. Die moet dat maar gewoon dat doen.
Ja, precies. En die regelt, okay, dat van mij. Dus ik, en je ziet het ook met echte topmensen. Laat ik mezelf er niet onder schaden. Maar die hebben hun leven ook zo ingericht dat ze als het ware een soort schild omheen gebouwd hebben.
Okay,
daar,
ja,
moet je natuurlijk het geld wel voor hebben, zeg maar. En de mogelijkheden. Omdat je eigenlijk ervoor zorgt dat jij alleen maar bezig hoeft te zijn met de dingen die echt jouw aandacht verdienen. Ja. En natuurlijk niet de hele dag. Ik bedoel, 's avonds lekker Netflix of sociale media is natuurlijk prima. Laten we allemaal niet te strikt worden. Maar wat ik me wel verbaas is dat we onze dag redelijk multitasken proberen door te brengen. En ook, ja, proberen op al die notificaties te letten en te reageren. En als je, en we kennen allemaal mensen, topmensen waarmee je werkt of die je spreekt en die echt aandacht voor jou hebben. Waarvan je het idee hebt, deze persoon zit echt in het moment. Ja. Die is nu niet bezig met wat hij straks of wat hij straks moet doen, wat hij hiervoor gedaan heeft. Die heeft echt aandacht voor mij. En we weten allemaal hoe fijn dat is. Ja. Om in een ziekenhuis bij een dokter te zitten die echt daadwerkelijk aandacht voor jou heeft. Die je aankijkt en die rekenschap geeft van jouw aanwezigheid. En we kennen ook de mensen waar dat niet zo is. Waarbij, ja, je altijd iedereen hebt en je zegt van, joh, hallo, heb ik contact? Ja, 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 ik luister wel. Ik krijg geen oprechte aandacht van jou.
Maar als ik jou goed begrijp, dan zeg je dus, dat is niet zomaar een soort aangeboren talent, maar die hebben hun leven gewoon beter georganiseerd, die eerste groep.
Ja, absoluut. En, ja, die zijn zich daar bewust van hoe belangrijk het is om aandacht te geven. Om aandacht te geven aan een klant. Want omdat het een beperkte resource is, is het super fijn om te merken dat iemand het beperkte gedeelte van zijn beperkte resources aan jou besteedt.
Ja.
Als je bij een concert staat van je favoriete artiest en die kijkt jou even aan, dat vergeet je nooit meer. En waarom? Ja. Diegene heeft aandacht aan mij besteed. Ja. En dat vergeet je allemaal.
Grappig, hè? Dus eigenlijk weten we al van jongs af aan dat aandacht krijgen dus eigenlijk echt wel heel erg belangrijk is.
Ja.
Ja? En dan, dat kennen dus ook echt waarde toe. Wat ik dan benieuwd naar ben, je zegt topmensen hebben dan bijvoorbeeld, hè, die hebben dan ook het geld ervoor, zeg je. Die bouwen een soort schild om zich heen om zich ook, ja, niet te laten afleiden van de dingen die ze echt belangrijk vinden. Maar stel nou voor dat we geen topmens zijn en we hebben ook niet heel veel geld, maar willen toch dat schild bouwen. Wat moeten we dan doen?
Dan moet je dag goed indelen. Dan moet je zorgen dat er blokken zijn waarin je echt geconcentreerd kan werken. Niemand kan 8 uur achter elkaar geconcentreerd werken. Dus laten we dat, ja, ook niet nastreven. Maar in ieder geval zorgen dat er een paar uur in je dag zit waarin je geconcentreerd kan werken en iets moois kan creëren.
Ja.
De rest van de tijd mag je lekker multitasken doorbrengen, maar goede pauzes nemen en zorgen dat er blokken zijn. Dus communiceer naar elkaar toe. Jongens, ik ben 3 uur van de radar. Ik ga werken, ik ga schrijven en na 3 uur, ja, heb ik dat projectplan af. Of ik blok vanaf nu elke ochtend om 2-3 uur lang geconcentreerd te werken. Ik wil de luisteraars vragen, hoeveel mensen hebben dat nou daadwerkelijk in hun dagelijks leven,
ja,
zich 2-3 uur lang achter elkaar geconcentreerd kunnen werken zonder afleiding. En dan klinkt het eigenlijk gek, want je werkt misschien 8 tot 10 uur, weet ik veel wat. En dan zijn er maar 2 of 3 uur daarvan geconcentreerd. Maar, ja, zelfs dat redt al heel veel mensen niet.
Nee, nee, nee. Voortdurend toch onderbroken worden door collega's. Ja. We hadden net al even over kantoortuinen. Daar ben je dus ook niet zo'n hele grote fan van,
nee,
begrijp
ik? Nee, nee, daar kan je beter mee stoppen, ja.
Oké, okay, ja. Ja, ja. Behalve als het heel belangrijk is dat je de hele tijd signalen van buiten krijgt en dat je daarop moet kunnen reageren.
Ja, maar...
Ik kijk even hier naar buiten. Hè. We zitten hier, ja, op een vlakbij een grote krantenredactie. De podcaststudio die is eigenlijk tegen de redactie van het Financiële Dagblad zit die aan. En dan lopen al die mensen door elkaar. En die moeten de hele dagen moeten nieuws uitwisselen met elkaar.
Ja, nee, ik vind het knap dat er elke dag een krant is als je kijkt hoe dat,
okay, doet. Dat is eigenlijk niet zo praktisch.
Nee,
als dat
is echt niet zo praktisch. Nee, okay, nee. Want kijk, het is altijd goed om voor teamgevoel om bij elkaar te zitten en om mensen te spreken en voor creatieve processen. Nou weten we niet uit wetenschappelijk studies of de kantoortuin daar daadwerkelijk aan toedraagt. Maar stel dat dat zo is.
Ja.
Het gaat ten koste van heel veel.
Ja.
En ik wil de kosten-baatanalyse wel eens zien. Ja. Een ideale kantoortuin is zo ingericht dat er dus ook plekken zijn waarin je in totale focus kan werken. Dan denk ik dat die krant er nog een stuk beter uitziet.
Oké, heel interessant. Dus je hebt momenten, dan moet je die interactie hebben. Dat doe je dan gewoon bij elkaar aan een tafel, bij wijze van spreken. Ja. Daarna ga je weer aan het werken en dan moet je geconcentreerd kunnen werken.
Of je creëert verschillende ruimtes. Hè. Ik heb kantoortuinen waarbij je afhankelijk van je werkzaamheden op verschillende plekken gaat zitten.
Ja.
Dat is natuurlijk een ideale oplossing. Dan moet je die ruimte wel hebben. Maar, ja, anders kun je in ieder geval tijdzones met elkaar afspreken. Want dus ja, na de lunch proberen we echt even in volle concentratie te werken.
Ja. Het grappige is, wat het net al even over, hè, dat is dus dat merkwaardige fenomeen. We weten allemaal hoe schaars aandacht is. We weten ook hoe we onze eigen aandacht moeten beschermen om ons werk goed gedaan te krijgen, niet ontzettend gestrest te raken. Tegelijkertijd, als we iets belangrijks te vertellen hebben, dan proberen we weer voortdurend de aandacht van de ander te trekken natuurlijk. Ja. Hè? Zijn er nog tips voor? Heb je daar nog ideeën over hoe je dat zou moeten doen? Of zeggen we, eigenlijk is aandacht zo'n schaarse resource. Houd er toch eens mee op met elkaars aandacht voortdurend te willen trekken.
Ja, als je met elkaar in ruimte zit, is het natuurlijk heel verleidelijk inderdaad om diegene aan te spreken. Maar moet diegene een mailtje sturen? Doe maar wel. Weet je, als iemand geconcentreerd zit te werken, accepteer die aandacht in die concentratie en waardeer het ook. En probeer het daadwerkelijk, zeg maar, in ere te houden als iemand zich concentreert. Want het is hartstikke moeilijk, concentratie. Ja. Ik heb een boek volgeschreven om uit te leggen hoe moet dat dan en wat is het om geconcentreerd te zijn. De belangrijkste conclusie is toch wel, het is hartstikke lastig. Ja. Weet je, het is heel fragiel allemaal om je concentratie vast te kunnen houden. En maak met elkaar afspraken over die bereikbaarheid. Mensen worden gek, joh, van de Slack, van de WhatsApp, van de e-mail, van de Skype. Iedereen moet de hele tijd maar al die bronnen van informatie in de gaten houden. Dat je bijna niet meer aan je echte werk toe komt.
Ja. Dus dat betekent, je zegt het net, hè, maak er afspraken over.
Ja.
Dus dat betekent dat je eigenlijk gewoon heldere regels hierover moet gaan afspreken binnen bedrijven. Doen mensen dat?
Nee, ik kom dus bij bedrijven en dat en het eerste wat ik vaak hoor is, ja, we hebben het eigenlijk nooit over aandacht. En die kantoor dan ook, dan worden er wel wat noise cancellation headphones uitgedeeld. Weet je, nou, hiermee kun je het oplossen. En dan de eerste week gaat het goed. En de tweede week gaat het er weer niet goed. Of er worden lampjes opgehangen waarmee je dat duidelijk kunt maken. Maar dit is een continu gesprek. Ja. Over hoe gaan we met elkaars aandacht om. En hoe zorgen we dat mensen zich hier goed kunnen concentreren. Maar dat gesprek wordt heel weinig gevoerd. Nogmaals, de mens komt vaak op de laatste plaats. Er wordt nagedacht over hoe kunnen we deze ruimte inrichten. Zodat die lekker hip en happening is. Ja. Maar er worden geen rekeningen gehouden met de akoestiek. Ja. Dus allemaal dat soort dingen worden genegeerd. De mens komt vaak op de laatste plaats.
Ja, terwijl ik vind de bedrijven op de laatste plaats. Dat weet ik niet of ik dat met je eens ben. Want het grappige is dat al die mensen die dit soort hippe plekken inrichten, die denken dat ze mensen daarmee op een goede manier bedienen. Okay, het is eerder een misvatting.
Laten we het zo formuleren. Ik denk dat je dat goed doet. Het is inderdaad een misvatting dat maar er wordt geen rekening gehouden met de beperktheid van de mentale kracht die mensen hebben. Misschien is dat
een heel interessant gegeven. Want eigenlijk zoeken we dus bijvoorbeeld we zoeken naar het beste personeel. We doen allerlei testen. We zorgen dat we hele slimme, gemotiveerde mensen binnenkrijgen. En dan vervolgens moet het allemaal via, laten we zeggen, die trechter van de aandacht moet het dan gebeuren. En daar houden we dan geen rekening mee. Dat zien we dan onvoldoende.
Als je kijkt naar de uitval op de werkvloer, je ziet het bijvoorbeeld in kantoortuinen. De uitval ligt daar een stuk hoger dan op andere plekken. Het heeft veel oorzaken, maar als je kijkt waar mensen over klagen, is afleiding toch echt wel een hele belangrijke.
Ja.
Maar die ruimte is er al. Weet je, er kan niet meer zo heel veel gerepareerd worden. Het gaat ook heel veel kosten om dan allemaal weer van die concentratieplekjes te bouwen. Ja. Dus in een vroeg stadium bij het ontwerpen van werkprocessen, bij het ontwerpen van een werkruimte, denk na over bereikbaarheid en denk na over afleiding. Ja. Want het is inderdaad een beperkte resource.
Help thuiswerken dan? Want daar heb je natuurlijk ook allerlei vormen van afleiding.
Ja, eigenlijk zou het niet moeten. Eigenlijk is het gek. Het thuiswerken helpt, want er is minder afleiding. Het probleem is wel vaak dat mensen dan heel erg snel op alles gaan reageren om te laten zien dat ze heus wel aan het werk zijn.
Oh ja, precies. Dus een soort compensatiegedrag.
Ik ben heus wel hoor, jongens. Ik ben heus aan het werk. Terwijl wat je eigenlijk zou willen is, jongens, ik ga een dag thuiswerken en bel me.
Stoor me niet. Ja, precies.
Maar dat is wel een beetje gek, hè? En ook als mensen zeggen van, ook betrouwbaarheid vind ik ook zo apart. Mensen vinden het heel betrouwbaar als mensen snel op een mail reageren, altijd telefoon opnemen. Dat zijn betrouwbare werknemers.
Ja.
Maar wat zijn die aan het doen? Weet je, blijkbaar laten die zich door het minste of geringste laten die zich afleiden. Elke notificatie van een e-mail, plop, wordt meteen binnen 2 minuten op gereageerd. Die is zich niet aan het concentreren. En ik hoop eigenlijk.
Maar tegelijkertijd, wat je net aangaf, we hebben wel het gevoel dat die mensen aandacht voor ons hebben. En dat vinden we dus blijkbaar heel erg fijn.
Ja,
en dat is dus ook een soort rare misvatting.
Dat is een rare misvatting. En ik denk dat we meer waardering moeten krijgen voor de mensen die zich langere tijd niet bereikbaar zijn.
Ja.
En die gewoon mooie producten opleveren.
Ja, precies. Oh, heel interessant. Hey, zeg nog even, want nu komen we al een beetje ook in het veld van wat ik ook buitengewoon interessant vind. De mythes. Hè? Er zijn allerlei ideeën over hoe aandacht werkt, hoe concentratie werkt. Wat is nou typisch een populaire mythe, iets waarvan je zegt, dat hoor je heel vaak. Dat is gewoon niet waar, als je het onderzoekt.
Ja, dat is een interessante, want die lijkt een beetje in conflict met wat ik net zei, maar er is geen wetenschappelijk bewijs dat we ons minder goed kunnen concentreren dan vroeger.
Okay.
Maar dat betekent dat die data is er gewoon niet. Dus misschien is het wel zo, maar er is geen wetenschappelijk bewijs voor.
Dat wordt af en toe dat geroepen. Hè? Dus we hebben een goede generatie op, die kan bij wijze van spreken YouTube-filmpjes, games, zeg maar. Die zijn niet meer in staat om bijvoorbeeld een boek te lezen, wordt er dan gezegd.
Maar we weten niet of dat is. Of dat zo is, die data zou ik graag willen hebben. Maar ik zou ook niet weten hoe je dat moet onderzoeken. Dus, en ook die goudvis heb ik al genoemd. Dus dat over 13 jaar dat er nu maar 7 seconden zou zijn. En ik vind het ergens hoopvol.
Dat laatste cijfer, helemaal 7, wat bedoel je daarmee? 13 jaar?
Er is een grafiek en die staat zelfs op de Wikipedia pagina van Attention Span.
Oh ja.
Dat we in 13 jaar tijd, dus 2000, 2013, nu een concentratiespanne zouden hebben dan korter is dan die van een goudvis. Namelijk korter dan 8 seconden.
Ja.
Dat is heel populair. En als je die voor een zaal vertelt, denkt iedereen, ja natuurlijk, een soort sign of the times. Maar die data, komt van Microsoft Canada. Ja, laten we die serieus nemen qua wetenschap. Ik bedoel, dat is nergens op gebaseerd. Ja. Er wordt heel veel geroepen, maar als je kijkt naar wat de data beschikbaar is, weten we er eigenlijk heel weinig van. En als je nadenkt over hoe evolutie werkt, is het ook best wel gek om te denken dat we ons minder goed kunnen concentreren.
Precies, dan hebben we zeg maar net 50 jaar internet, geloof ik.
En dan zou het brein anders zijn.
Vanaf 1993 mag je de commerciële dingen mee doen, geloof ik, met internet. Dan zou het brein nu al veranderd zijn. Nee, dat kan helemaal niet.
Dat brein verandert niet, maar de wereld is veranderd.
Ja.
En wat ik probeer is duidelijk te maken dat we, omdat het brein heeft nog steeds de potentie om zich goed te concentreren.
Ja.
Alleen moeten wij daar beter gebruik van maken. Want ik weet wel dat we ons niet optimaal concentreren op dit moment.
Ja.
Dus dat kunnen we beter doen. En dan denk ik dat we dezelfde krachten hebben als 150, 200 jaar geleden. mogelijkheden. Want dat brein verandert inderdaad niet zo snel. Ja. De wereld verandert, maar die hebben we onder controle. Ja. Je kunt je eigen wereld beïnvloeden.
Is het ook een ethische discussie? Daar bedoel ik mee, zeg maar, dat... Je probeert je kinderen op te voeden.
Ja.
Aan de ene kant zeg maar, zeggen we, joh, pas op, stop niet te veel tijd in social media. Of nou ja, wat je ze ook probeert te leren. En aan de andere kant heb je dan bijvoorbeeld in Silicon Valley, heb je hele groepen gedragsdeskundigen die exact weten. En die lezen jouw wetenschappelijke publicaties wel. En die zeggen, hé, dat is interessant. Zo werkt aandacht. Zo gaan we dat gebruiken. En die proberen als het ware precies tegen jou in te werken.
Ja, en ik probeer die kracht aan onze kant van de samenleving om even zo sterk mogelijk te maken. En ik ben er echt van overtuigd, als je weet hoe aandacht en concentratie werkt, dat je dat dus er tegenover kunt zetten. En
dat je je beter kunt verdedigen tegen al die vormen van beïnvloeding.
Want we kunnen allemaal wel die mensen de schuld geven die mooie producten maken. Maar uiteindelijk hebben we een eigen verantwoordelijkheid. En ik denk dat dat een stuk betere strategie is om de mensen gewoon krachtiger te maken. En op jonge leeftijd mensen al te vertellen hoe je met dit soort zaken om moet gaan.
Nuttig, dankjewel. Zeg, we gaan naar de laatste vragen alweer. Eén vraag komt uit een envelop. Als je een nummer wilt noemen van 1 tot en met 15, dan pak ik de envelop die erbij hoort. Dan kijken welke vraag erin zit. Dan
noem ik nummer 12.
Nummer 12.
Weet niet waarom. Maar.
Ja, dat is een mooi cijfer, nummer 12. Oh, dat is ook een mooie vraag. Waar heb je de afgelopen tijd hardop om moeten lachen?
dan toch weer even terug op de kantoortuinen. Ik heb een beetje een goede relatie met Japke D. Bouwman van de NRC. Dus zij schrijft daar vaak stukken over.
Ja. Ook een verklaard tegenstander van de kantoortuinen.
Dus we zijn een beetje samen een teampje, zullen we maar zeggen. We hebben een uitzending gehad van de Monitor over de kantoortuin. En we hebben samen de reacties op Twitter doorgenomen. Dat was erg grappig. Zij leest mij dan de tweets voor, want ik weet niet hoe dat moet. En het is zo grappig, want het is gewoon een leuke discussie omdat iedereen het met je eens is. Ja. Het is van die dingen, het is een soort no-brainer bijna. Maar het is wel grappig dat er toch altijd mensen zijn die zich daar dan toch tegen. Ja, bij mijn kantoortuin werkt het wel. En dan denk ik, tuurlijk, niet elke kantoortuin is fout. Weet je, dit gaat over gemiddeldes. Maar het is erg leuk om vooral toch wel echt.
Sommige mensen worden echt boos om sommige bevindingen. En dat is wel vaak heel grappig dan. Ja.
Ja, en je hebt iets te pakken. Weet je, het is voor mensen zo dagelijkse praktijk om in die kantoortuin te zitten. En de verhalen zijn schrijnend, maar soms erg grappig opgeschreven.
Ja, ja. Tot slot, jouw mediatip. Als we nou meer willen weten over dit soort onderwerpen, is er iets waarvan je zegt, joh, dan moet je eens kijken. Of dat moet je eens lezen, dat boek.
Ja,
behalve jouw boeken natuurlijk.
Dat is wel heel flauw, daar wil ik mee beginnen. Maar dankjewel. Nee, wat een heel goed boek vind ik, is The Attention Merchants van WU. Ik weet niet of ik het uitspreek, maar WU.
Ja, en, The Attention Merchants. Ja. Ja, handelaars in aandacht. Ja.
Ja, en dat boek legt precies uit waar het ooit begonnen is. Die handelen onze aandacht.
Okay, interessant.
En neemt allerlei ontwikkelingen door. Bijvoorbeeld opkomst van de krant, de opkomst van de radio. Hoe we in vrij korte tijd eigenlijk terecht zijn gekomen in een situatie waarbij er in onze aandacht gehandeld wordt. En dan laat zien welke mechanismes erachter zitten. En waarbij ik altijd meer de psychologische kant laat zien, laat hij de mooi. Het is een hele mooie aanvulling, want hij laat echt zien, oké, hoe werkt dat dan in de dagelijkse praktijk?
Ja, ja, en hoe is dat zo?
Hoe is het ooit ontstaan?
Hoe is het zo ver gekomen?
Hoe zijn we hier terecht gekomen? Want dit is een vrij nieuwe ontwikkeling.
Ja, heel erg interessant. Zeg, heel erg bedankt Steven van der Stegel voor het delen van je kennis en inzichten met ons.
Graag gedaan.
Ja, dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast deze keer Stefan van der Stichel. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts via BNR of je favoriete podcast app.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.